Ja, dat is, anders zal het al gehoord, toch? Inmiddels niet. Ja, ik let nou wel op of iemand, maar alles werkt nu. Dus ja, nou, fijn dat we er allemaal weer zijn. Mooi weer, hè? Warm ook wel een beetje, maar we mogen er toch wel van genieten, hè? En we zijn dankbaar inderdaad voor, dat het genade is in deze tijd, hè? Roerige tijden. Wat er opeens in 2 dagen kan gebeuren, ja, in Nice en dan daarna in Turkije, dat je denkt, ja, er hoeft maar iets te gebeuren en alles gaat heen en weer. Maar goed, Gods woord dat bestaat tot in eeuwigheid, dat wankelt niet. En daar houden wij ons aan vast en dat is onze troost. Gelukkig wel. Nou, ik ben met, dit is de laatste studie over het woord, over het woord. We hebben gewoon, je kan er veel meer nog van maken, teksten vinden, het woord over het woord. Maar dit is de laatste keer, omdat we gaan aanstaande weekend op vakantie. En dit is de laatste keer dat ik hier een aantal teksten over ga bekijken met jullie. 2 Timotheüs 4. Een tijdje geleden hebben we daar ook nog, toen we met 2 Timotheüs bezig waren, bij stilgestaan. Vers 2. Maar Paulus zegt, 2 Timotheüs 4 vers 2. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Laten we eerst bidden voor verlichting. Vader, we willen u danken. We kunnen uw Bijbel natuurlijk gewoon lezen, de Bijbel. Maar we willen dat toch niet doen zonder uw aangezicht te zoeken, Vader. Dat wij toch voor verlichting willen vragen. Zodat wij de ogen van ons verstand verlicht mogen worden. Zodat we kennis krijgen in uw woord, Vader. En dat we ook het verstand het gaan begrijpen. En dat het ook ons mag motiveren om toch voor uw eer en glorie te leven. Dat vraag ik en dank ik. Alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, predik het woord. Ja, predik het woord, dat betekent gewoon vertellen, gewoon het woord verkondigen aan de mensen, ja. Ze geeft die opdracht aan Timotheüs, hij is de voorganger daar, een ouderling, en hij moet daar het woord prediken. En, ik moet het even goed leggen, want ze gaan niet allemaal naar me zien. Maar wat predik je als je zo om je heen kijkt? Wat wij doen is het woord prediken, ja. En ik hoop ook dat jullie, als je met mensen spreekt, gewoon geen verhaaltjes, maar echt het woord prediken, de gekruisigde Christus. En het woord bevat een leer. Wij kennen de leer en van daaruit praat je. En dat is ook de opdracht die aan Timotheüs gegeven wordt. En ook aan ons. En als je kijkt in vers 3 ook. Want waarom preek het woord? Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Dus ja, het woord over het woord is het onderwerp. Het zegt duidelijk aan ons dat wij het woord moeten prediken. En dan zegt hij ook, houd aan tijdiglijk en ontijdiglijk. Want er is een tijd dat men de gezonde leer niet zal verdragen. En ja, dan, als je die uitkijkt, sterft het uit. Wij zijn degene die het woord kennen. En ook met de samenkomst, we komen bij elkaar. En dat is fijn, maar ook als je thuis bent, toch degene die het woord rechtgesneden willen bewaren, ja. Want hij spreekt over dat woord, ja. Over de gekruisigde Heer Jezus Christus. Dat moet verkondigd worden. Dus dat echt duidelijk verteld wordt. Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Dat hoor je niet overal meer. Zo duidelijk, expliciet, hè. Want dat is het evangelie. Maar uiteraard, de rest ook, de verborgenheid natuurlijk. God wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Nou, dus ja, met andere woorden. Het is een leer die we kennen. En het is belangrijk dat je het leer ook kent. En dat je het woord ook met overtuiging weet te brengen. Want anders komt het natuurlijk niet over bij de mensen. De overtuiging van, dit is de waarheid. Ja, ik heb al geleerd inmiddels, om, als iemand een vraag heeft bij de waarheid, dat ik dan wel in de liefde en niet in hoop moet, maar wel kan zeggen dat ik de waarheid heb, ja. Ja, ik heb de waarheid niet in pacht, zeg maar. Heb je de waarheid in pacht? Nou, ik heb de Bijbel, dat is de waarheid. En ik ken het woord der waarheid recht gesneden. En ik weet nu wat Gods wil is voor ons voor vandaag. Dus dat is mijn overtuiging, dat geeft ook kracht, ja. Een overtuiging van de mensen, dat merk je, als je een beetje om je heen kijkt, zie je wel eens dat je denkt, ja, een getuigenis wat gewoon heel zwak is eigenlijk, omdat men in de war is. Voor 2 weken geleden was ik ook bij mensen aan het werk en dan merk je gewoon, als ik maar hoefde maar een paar dingen te zeggen en ik hoop ze eigenlijk op het goede pad te zetten, maar dat op een gegeven moment zeggen, ik wil eigenlijk niks meer horen. Want dan hebben ze eigenlijk al in hun leven zoveel verwarring meegemaakt en tegen dingen die niet leuk zijn, ook in gemeentes en van de een naar de ander. En nergens hebben ze eigenlijk die waarheid gevonden. En dan kom jij met krachtig met de waarheid. Dat heb ik wel meegemaakt. En is echt gezegd van nee, ik wil het niet meer horen. Ik wil het niet meer horen, want misschien zo word ik weer ergens in. Kom ik weer ergens bij en dan kom ik weer een teleurstelling mee tegen. Dus ja, en dan zie je dus wel ook weer wat het resultaat is, als je dat woord dus ook niet kent, zoals wij dat kennen. Dat geeft kracht, dat geeft overtuiging en dat geeft zekerheid. En dat is de overtuiging. Dus predik het woord, dat wil zeggen, je leert het woord. Ja? Geen dialoog, van we mogen allemaal wat zeggen. We hadden hier ooit ook een keer in het begin, toen een bijbelstudiegroepje. En ja, toen merkte ik al, dat gaat niet werken. Want iedereen die kwam uit zijn eigen kerk en dat mag. Maar uiteindelijk, je wist gewoon, men vond het ook wel fijn een avond, de bijbelstudie. Wie vindt dat niet fijn als bijbelgelovige? Maar niet de leer aannemen. Dus je kon nog 5 jaar doorgaan. Maar als het stopt, dan bleef ook iedereen gewoon op zondag in zijn eigen gemeente zitten. Dat hebben we in Katwijk in feite ook meegemaakt. Hè? Men vond het heel mooi, maar uiteindelijk, toen we ermee stopten, door de weeks. Ja? En toen ging het gewoon, ja, niemand die zei, wanneer gaan we weer beginnen? Ja? Huh? Ja, behalve, ja, Maarten wel, ja. Ja, precies. Maar ja, ja, de keuze gemaakt. Ja? En, maar goed, we hadden hier ook, dus ja, iedereen kon dan wel een beetje zijn verhaaltje doen. Maar dat is niet de bedoeling. Hè? Je predikt het woord in overeenstemming met de gezonde leer. En dit is het. Nou, en wat doen wij? Je predikt het en natuurlijk verwacht jij, of ja, zo zitten wij in elkaar, je wil ook resultaat zien. Maar het resultaat is niet de eerste opdracht van God. Kijk bij mij in Ezechiël eventjes. Natuurlijk, hij wil wel resultaat, maar hij gebruikt ons als instrumenten. Ja, Israël werd als instrument gebruikt en wij doen het ook. En het is de verantwoording van de mensen die het horen of ze het ook aannemen. Kijk in Ezechiël 2 vers 5. Ezechiël, die was een profeet van God en die moest ook... Die moest ook naar aan Israël, want Israël was natuurlijk in afvalligheid. En volgens mij is Ezechiël een profeet ten tijde van de gevangenschap in Babel. Dus dat zal weggevoerd zijn. Dus dat is een oordeel. En kijk in vers 2, Ezechiël 2 vers 2. Zo kwam in mij, als hij tot mij sprak, de geest. Zie? Zo ging dat met de profeten. De geest die kwam in hij, in, en tot, die sprak dan. Die mij stelde op mijn voet en ik hoorde die die tot mij sprak. Dus hij hoorde God die tot hem sprak. En de geest die was in hem. En hij zeide, God, mensenkind, dus Ezechiël, ik zend u tot de kinderen Israël, zie je, tot de Israëlieten, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Zij en hun vader hebben overtreden tegen mij tot op dezelfde huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer. Zie je, dat is de profeet. Dus ik spreek dus namens God. Ja, wij zeggen dat niet zomaar, je kan het wel zeggen, want wij zijn gezanten van Christus. Dus je spreekt namens Christus, ja. En zo zegt de Heer, en zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen, want ze zijn een wederspannig huis, zo zullen zij weten dat de profeet in het midden van hen geweest is. Nou, dit gaat natuurlijk over het volk Israël, maar in principe is wel ongeveer, voor ons ook toepasbaar. Hij zegt, gelegen en ongelegen, hoe zegt het in de staatszang, tijdig en ontijdig. En hier ook. Kijk, of ze het horen zullen, of dat ze het laten. Of ze nou zullen luisteren, of niet zullen luisteren. Maar er is in ieder geval een profeet in het midden van hun geweest, die namens mij sprak. En gij, mensenkind, vrees niet voor hen. En vrees niet voor hun woorden. Hoewel wederwillig en doornen bij u zijn. En gij bij schorpioenen woont. Dat zijn de omschrijving van de Israëlieten omheen. Nou, schorpioenen en doornen en wederwillig zijn niet echt mensen die... Dat je denkt, ja, wat zal dat worden als ik daar tegen ga spreken, ja. Maar die situatie kennen wij toch ook? Dat je denkt, zal ik het wel of zal ik het niet vertellen? Een krom en verdraaid geslacht wonen wij, toch? Maar kijk, vrees voor hun woorden niet en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Maar gij zult mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen, want zij zijn wederspannig. Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen ik tot u spreek, wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis, open uw mond en eet wat ik u geef. En dan krijg je die rol dus boeks, nou ja, die moet hij opeten en dan is het zoet. Dat is het woord van God natuurlijk, ja. En het woord van God, voor de een is het zoet en voor de ander is het bitter. Wij zijn een goede geur voor degene. Voor God zijn wij een goede geur, niet voor de mens altijd, ja. Niet iedereen wil het horen. Maar goed, met andere woorden, predik het woord tijdig en ontijdig. Want er is een tijd dat ze een gezonde leer niet zullen willen horen. En die tijd, daar zitten wij in. Dat zat, Timotheus zat daar in feite ook al in. Maar goed, let op wat de opdracht is. En natuurlijk het resultaat. Ja, als we alleen naar het resultaat gaan kijken. Dan ja, dan zou je dus ontmoedigd kunnen raken. Maar goed, daar zijn we ook blij met elke persoon. Al is er maar eentje die, al komt hij vanuit Noorwegen helemaal. Dan ben je blij dat iemand deze boodschap natuurlijk ook ja opgezegd heeft. Maar goed, dat is dus het punt, predik het woord. Het is geen dialoog, want dat hoor je ook vaak. Nee, het is het woord recht aan de mensen vertellen. Iets achterlaten, niets aan toevoegen zoals het is. En het resultaat, ja, dat hoop je dat de mensen dat kunnen aannemen. Willen aannemen, bedoel ik. En zo niet, ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is van de mensen zelf. Maar ik predik het wel. Nou, dat is dus wat... Wat Paulus tegen Timotheus zegt over het woord, dat hij het woord moet prediken. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 4 vers 2. Daar zegt Paulus ook iets over het woord. 2 Korinthe 4 vers 2. In vers 1 zegt hij, daarom wij deze bediening hebben, na de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Nou, hoe kan je vertragen? Ja, als je de moed verliest of als je ontmoedigd raakt, ja, dan ga je vertragen, dat klopt. Maar nee, dan verlies je de moed niet. Paulus zegt, nee, wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscientiën der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Dat is een enorm vers, vers 2. Maar het gaat erom dat hij zegt, nog het woord Gods vervalsende. Wat wil dat zeggen? In vers 2 zegt hij eigenlijk, wij zijn oprecht onder jullie. Als wij met dat woord komen. In onze handel en in onze wandel, in alles. Daarom is het zo belangrijk, ik zeg het vaker, het woord de waarheid kan mensen lui maken, rechtgesneden. Helaas. Want de motivatie onder de wet is angst. De motivatie onder genade is dankbaarheid, toch? Maar ja, niet elk dankbaar mens die... als je weet, het is aan het sluit uit genade. Kan mensen ook makkelijk worden. Je hebt geen motivatie en angst meer, hè? Nou is het echt de vrije wil om de Heer te willen dienen. Nou, Paulus zegt, nee, wij zijn onder jullie. En de Korinthe hadden van alles op hem aan te merken. De bedekselen de schande. Dus we hebben geen dingetjes die wij zondige dingen die wij doen, die niemand mag zien bijvoorbeeld. In religie gebeurt dat natuurlijk. Totdat weer eens een keer wat bekend wordt, wat er dan allemaal gebeurd is. Dat zijn dingen waarvoor je schaamt, die wij als gelovigen niet horen te doen. En hij zegt, nee, dat doen wij niet. En we wandelen ook niet in sluwheid. Nou, kijk ook in religie, sluwheid gebeurt, ja. Nog het woord vervalsende. Dat wil zeggen, nog het woord op een bedriegelijke manier met het woord omgaan. Dus ja, dat kan zijn, wat ik al zei. Ik heb dat vaak gezegd. Je kan iemand natuurlijk over, als je zelf in het vlees leeft. Paulus zegt ook dat wij gebruiken het woord niet tot die vrijheid. Niet tot een oorzaak van het vlees. Dus dat je vrij hebt en die vrijheid gaat niet gebruiken tot eer en glorie van God. Want het lijkt mij logisch als je van je zonde verlost bent, dat je dan toch niet in zonde gaat leven. Dat is de vrijheid gebruiken. Dan ga je voor hem leven in dankbaarheid. Of je gaat hem misbruiken. Hey, ik ben vrij. Ik ben verlost voor altijd. Ik kan doen en laten wat ik wil. Dat zeggen mensen tegen ons toch? Oh, dan kan je me doen en laten wat ik wil. Dat kan. Maar motivatie is echter dat ik dat niet wil. Ja, niet meer. Ik wil nu voor de Heere leven. Ik ga dat woord, ga ik niet vervalsen. Dat ga ik niet op een bedriegelijke manier, ga ik daarmee om. Dat is, wat moeten we dan doen? Het is het woord op de juiste manier gebruiken, niet misbruiken en niet voor mijn eigen belangetjes te gebruiken. En ja, het gaat niet altijd zoals ik het misschien wil. En als je het woord echt goed wil weten, dan zou je het ook moeten bestuderen. Ja? Dat kost het tijd, kost energie. En kijk in Titus 2 vers 10. Dus als je het woord vervalst, ik bedoel, vorige keer hadden we het over het woord Gods dragen wij niet te koop. Dan heeft het met business te maken. Hier heeft het in de context van het vers, heeft het, wat doe ik met het woord? Gebruik ik dat op de juiste manier? Daarom is ons getuigenis van onze woorden, is, ja, dat is mooi. Maar wat zeg maar wel eens, een Het gedrag van de persoon zegt meer over alles wat hij zegt. Ja? Want wij kunnen natuurlijk heel mooie dingen zeggen. Ik kan hier ook mooie dingen zeggen. Zo nu. Maar als jullie allemaal weg zijn, dan ben ik thuis en door de week. Wat doe ik dan? Is mijn handel en wandel bij de mensen, bij de klanten, met mijn eigen vrouw? Of met het hele leven is dat dan in overeenstemming met wat ik geleerd heb? Met andere woorden, ik ben een heilige. Leef als een heilige. Als ik dat doe, dan vervals ik het woord niet, ja? Dan ben ik op de juiste manier bezig in overeenstemming met de wil van God. Want God heeft, Christus heeft zijn leven gegeven, opdat wij zouden zijn een ijverig volk in goede werken. Ja, en als we kijken in Titus 2 vers, Titus zei ik het al, Titus 2, ja. En heeft hij het in dit context, spreekt hij tegen Timotheus in vers 7, dat hij een voorbeeld moet zijn in alle goede werken, in de leer onvervalsheid, deftigheid, oprechtheid. Kijk, het gaat weer over het woord. Hè? Het woord gezond en onverwerpelijk. Opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Zie je hoe belangrijk dat is? Zorg dat niemand iets kwaads van jou te zeggen heeft. Een tegenstander zal altijd proberen natuurlijk de boodschapper van deze geweldige boodschap. En hij is tegen. En altijd iets vinden om tegen jou te kunnen gebruiken. Kwaad te kunnen spreken. Vermaande dienstknechten dat zij hun eigen heer onderdanig zijn. Dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende. Dus als je bij een baas werkt, alle goede trouw bewijzen. Opdat zij de leer van God onze zalig maken, in alles mogen versieren. Vind ik een mooi woord, hè? Wanneer ga je nou iets versieren? Je gaat de leer versieren. Wanneer ga je iets versieren? Ja, als je een feestje hebt, ja. Maar de leer versieren, dat betekent... Dat betekent dat door mijn gedrag wordt de naam van God niet gelasterd, maar juist geëerd. En hier spreken we over de leer, de gezonde leer. De leer die Paulus heeft gekregen van de Heer Jezus. En dat is belangrijk, dat we die leer gaan versieren. De leer van wie? Van God, onze zaligmaker in alles. Dus ja, de leer van God versier je niet als ik... Ik versier de leer van God ook niet als ik hier het allemaal mooi weet te vertellen. Ja? Ik versier de leer van God. En ik vervals het woord van God niet. Want in de context nogmaals, het heeft niet met het vervalsen van het woord met bijbelvertaling te maken. Dan hebben we het met over... Dat zou kunnen inderdaad. Maar dan hebben we het vooral over nog het woord van God te koop dragen, wat hij zegt. En vervalsen natuurlijk dit woord dat ik hier heb, is niet vervalst. Die andere vertalingen, dat zijn vervalsingen. Er zijn dingen weggelaten en uitgelaten. Als we hier dit samen zien met deze tekst. En Paulus spreekt in de context over zijn aanwezigheid. Zijn gedrag. Zijn levenswijze. Zijn levensstijl. Zijn doen en laten. Hij zegt, nee, ik ben oprecht bezig. Want als we even teruggaan naar die tekst. Voor het evangelie, voor hem was het belangrijkst. Dat het evangelie verkondigd werd. Zuiver. En als je nog een keer naar terug gaat naar 2 Korinthe 4. Dan zegt hij, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Niet wandelende in arglistigheid. Even om te wandelen te maken. Dus niet in sluwheid. Ik zag van de week een klein stukje op YouTube. Dat ging over die welvaartspredikers. En die hebben giga kerken. Ik weet niet echt hoeveel erin zitten. Maar echt gigantisch. Kenneth Copeland, Cresco Dollar, en die heet Dollar. Dat is origineel, als je dat zo heet van je achternaam. Ja, maar dat... In de genadeboodschap, en je gaat echt zo leven, dan zouden ze nou niet in overeenstemming zijn. Maar met wat daar, ik zeg zijn naam, want het is bekend, staat van YouTube, en er was een onderzoek ook geweest. En dan zie je dus gigantische huizen. En privé vliegtuigen, voorgangers van de gemeente. Hè? En hangaren stonden wel een paar vliegtuigen. En die een had ook een eigen brevet. En die heeft ook zijn eigen start- en landingsbaan gewoon bij zijn huis. Dat is werkelijk ongelooflijk. Ja? En dan werden ze geïnterviewd, hè? Hoe dat nou kan. En er niet één die liep al met bewaking, liep gewoon door. Nou, dat zijn predikers van het woord, ja. En dan heb je het over het woord van God vervalsende. Het wordt misbruikt. Ja? om te zeggen van ik ben een gezalfde des Heren. En ik heb daar recht op en God heeft mij dat allemaal gegeven. En het is ook voor jullie. En daarna wordt er zo natuurlijk enorm veel werk van gemaakt om al checks uit te schrijven. En emmers vol met geld, geld allemaal te geven. En in de hoop dat jij dus ook later misschien ook wel... Het is allemaal begeerte van het vlees. Ja? En het woord van God wordt op totaal manier de verkeerde manier gebruikt. Maar het woord van God wordt wel, hoe staat het hier, vervalst. Op een verkeerde, op een bedriegelijke manier gebruikt. Voor de eigen begeerte van het vlees. En daar wordt ook, helaas, het is al vaak bewezen, dat is gewoon in arglistigheid. In arglistigheid, in sluwheid gebruikt. Maar Paulus zegt, door openbaring van de waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle gewetende mensen. Die in de tegenwoordigheid Gods. Dus ik ben bewust, ik spreek in de tegenwoordigheid van God. En ik maak mij aangenaam bij alle gewetens van de mensen. Dat tenminste de mensen die geïnteresseerd zijn in de waarheid. Je ziet, je bent in overeenstemming met wat je leert. Dat is belangrijk. Ik bedoel, als ik natuurlijk aan de mensen het evangelie vertel, ik bij de mensen thuis, dan is die verantwoordelijkheid nog, of voel je die nog erger, omdat ze dan weten dat je gelovige bent. Net zoals dat je een mooie sticker hebt natuurlijk op je auto met een visje of vroeger al de Er is hoop sticker. En dan begreep je wel, ja, waar ik 100 rij, moet rijden, kan ik natuurlijk geen 120 rijden. Ik bedoel, dan voel je gelijk, hè? Je bent niet meer anoniem. Als iemand jou kent als gelovige, dan hoop ik dat dit vers ook, maar niet alleen dan, maar gewoon dat een motto ook in ons leven mag zijn. Dus het woord van God niet vervalsen. Dat betekent dus het woord op de juiste manier gebruiken, niet misbruiken en niet voor je eigen belang. Want Christus heeft zichzelf gegeven niet om zichzelf te behagen, maar voor ons. Hij heeft zichzelf gegeven en wij moeten dat weer spiegelen. Kijk in Jacobus 1 vers 18. Dat is niet Paulus, dat is Jacobus die dat schrijft over het woord. Vorige keer hebben we in vers 21 gesproken over het woord dat in u geplant wordt. Met zachtmoedigheid moet je dat ontvangen. Maar in vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gewaard door het woord der waarheid, omdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn de schepselen. Het woord dat ons baarde naar zijn wil. Dat zijn dus geen verhaaltjes. Ja? Die kunnen mensen niet het eeuwig leven geven. Het woord heeft ons gebaard, zegt hij, naar zijn wil. In overeenstemming met zijn wil. Dus het woord heeft gelovigen gebaard. Nou, wij zijn kinderen van God, hè? Vooral wij zijn zonen van God. Dat heeft met onze positie te maken. Israël, voor hun was ook de aanneming tot kinderen. Zij zijn ook de kinderen van God, als ze gelovig zijn, ja. Maar hier is het naar zijn wil, dus in overeenstemming met de wil van God heeft hij ons, wie is dat? De kleine kudde, gebaard. Je weet, in vers 1 spreekt hij tegen de 12 stammen. Dus als we over het woord spreken, hij zegt ook het woord der waarheid. Dus in overeenstemming met de wil van God heeft hij, Israël, de kleine kudde, gebaard door het woord der waarheid. Wat is nou het woord der waarheid voor hun? Het woord de waarheid is de hele Bijbel. Wat zegt Paulus? We moeten het woord de waarheid recht snijden. Dus als jij zegt, ja, zijn wij ook door dat woord gebaard? Je zou kunnen zeggen, ja, ik ben opnieuw geboren. Ja, ik ben nu zeg maar uit de geest geboren. Ja, mijn naam in het christendom gebruikt men vaak de wedergeboorte. Ja, jij moet opnieuw geboren worden. Maar de wedergeboorte, het geboren worden uit door de waard, is expliciet eigenlijk een term voor het volk Israël. De Heer Jezus wijnt met Nicodemus. En dan zegt hij, gij lieden Israël, jullie moeten opnieuw geboren worden. Dat wil zeggen, wij heidenen, Paulus roept er nergens op dat wij opnieuw geboren moeten worden. Maar hij spreekt tegen ons over, laat je met God verzoenen. En wat zijn wij dan? Dan zijn wij een nieuw schepsel. Net zoals Adam. Adam is niet geschapen. Is niet geboren. Navel had hij niet. Adam had geen navel. Dat kan niet. Hij is geschapen als een volwassen iemand. Hij is niet geboren. Uit hem uiteindelijk is het hele menselijke geslacht geboren. Maar als je over het lichaam van Christus spreekt, spreek je over een nieuw schepsel. We zijn geschapen. We zijn een nieuw schepsel. Een nieuw mens zijn wij. Met Israël spreek je natuurlijk altijd. Israël heeft natuurlijk die relatie met God gehad in het verleden. En dan was het hun vader in het vlees bij Abraham begonnen. Maar weten, ze moesten ook uit de geest geboren worden. Dus hij was in het vlees hun vader, maar je moet ook in de geest. En de ware Jood is ook die uit hem geboren is. En dan noemt hij het de wedergeboorte. Kijk, ik kan wel zeggen, ik ben geboren in het vlees. Toen was ik ongelovig en toen heb ik geloofd. En toen kwam de geest in mij wonen. Ja, en toen ben ik opnieuw geboren. Ik ben uit hem geboren, zeg maar. Uit de geest geboren. En dat zegt hij in Titus ook ergens, ja. Maar wij kunnen niet zeggen dat we zijn opnieuw uit God geboren. En in overeenstemming met de wil van God heeft hij ons, de kleine kudde, denk aan wie die brief geschreven is, dus niet het lichaam van Christus, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En wat is nou voor hun dan het woord der waarheid? Nou, recht snijden, denk aan Pinksteren bijvoorbeeld. Zij moesten zich bekeren, bekeert u en laat u dopen tot vergeving der zonde. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dat is de wedergeboorte van het volk Israël. Peter zegt, wordt behouden uit dit verkeerde geslacht. Ja, omdat ze zijn, de duivel is geestelijk nog steeds hun vader. Dus als je een bladzijde, twee bladzijdjes verder gaat, dan zie je ook dat het niet voor niks. 1 Petrus 3, vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstand. 1 Petrus 1, vers 3. Wat zei ik dan? 2 Petrus 1, vers 3? Oh, 1 Petrus 1, vers 3. Zie je? Heeft ons doen wedergeboren. Het woordje wedergeboren, wedergeboorte. Opnieuw geboren, opnieuw uit God geboren. Dat zie je bij het volk Israël vooral daar staan. Dus ja, oké, het woord. Inderdaad, wij zijn natuurlijk door het woord zijn wij ook kinderen van God geworden. Absoluut, want ik zeg tegen hem mijn vader. Hoe kan je nou tegen iemand vader zeggen? Als je niet uit hem geboren bent. Maar hier spreken we over, naar zijn wil heeft God ons, de kleine kudde, de gelovige Joden, voor de bedeende genade nog, en zo meteen na de bedeende genade, gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen, zijn de schepselen. En dan spreekt hij dus over het volk Israël. Goed, dus het woord wat naar zijn wil werd, werd zij daardoor gebaard. Nou, de wil van God, we weten het, in de hemel, in de aarde. Dus dan hebben we heel duidelijk over het profetisch programma. En nu, door het woord de waarheid, is het nu de boodschap. En dan komen automatisch natuurlijk in 2 Korinther 5 vers 19. Ik zei het net al. Heeft hij ons gewaard, zijn wij zijn kinderen geworden. Maar nu is het geloof niet van, is zijn wil niet van, ja je moet geloven. Denk aan Israël, toen Christus kwam, ze hadden moeten geloven dat hij de Messias was. De beloofde Messias, de beloofde koning. Wat hebben ze met de koning gedaan? Ze hebben hem gekruisigd. In Handelingen 2 lees je ook niks over bloed. Hè? Dan moeten ze zich bekeren dat ze de Messias gekruisigd hebben. En dat ze worden gered van het verkeerde geslacht. Wat is het verkeerde geslacht? Dat is dat geslacht wat de Heer Jezus aan het kruis geslagen heeft. Wil je eruit komen? Dat zal moeten, want anders komt de toorn. Dan moet je overgezet worden, zeg maar, in die kleine kudde. En wat is dan het evangelie? Hij was de Messias. Ik herken dat alsnog dat hij de Messias was. En dat wij die hebben aan het kruis geslagen. We hebben de zonde. We hebben niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan nog. Dat komt nog. Maar de toorn die komt. En daar bekeer ik mij van. Ik geloof dat hij de Messias was. Want wat ik nu zie met Pinksteren. Daar is hij de doper van. Hij is degene die Israël doopt. En dan komen ze in de kleine kudde. En hebben ze bekeerd. En ze geloven dus dat Christus de Messias was. Maar tegelijkertijd ook. Dat komt er dan nog bij. Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat zullen ze moeten geloven. En dan zie je wat er gebeurt. En dan zijn ze gered. En dan zijn ze door het woord der waarheid. In overeenstemming met de wil van God. Voor dat plan zijn ze toen gebaard. Nou, wij hebben nu 2 Korinther 5, vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dus wij hebben het woord de waarheid, maar het woord de waarheid is de hele Bijbel, maar wij snijden het woord de waarheid recht, God heeft aan ons het woord der verzoening gegeven. En dat is niet het woord van bekering, het is het woord van verzoening. En verzoening, dat betekent dat er vijandschap is. Daarom het Israël, ze moesten zich bekeren. Want Israël was nog niet in vijandschap met God. Wanneer is Israël in vijandschap met God gekomen? Heel makkelijk. Met Handelingen 7. Toen hebben ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Israël was nog niet in vijandschap met God. Ze hebben wel gekruisigd, maar wat zei Christus? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is bij de steniging van Stefanus dat ze gevallen zijn. Dat ze van hier naar daar, en dan zijn ze de heidenen die al in vijandschap met God waren. Daar zitten ze nu ook bij. Dus God ziet hun nu allemaal, ja, allemaal in vijandschap. Alleen, met de bedelende genade, is de prediking van wat Christus aan het kruis gedaan heeft, wat nog niet bekend was, maar aan apostel Paulus pas is geopenbaard. Hey, wacht eventjes. Er is een evangelie voor in deze bedelende genade, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. De wereld dus niet in vijandschap nu ziet, maar in vrede met hem. Dat wil zeggen, hij biedt het hun aan. Want hij heeft iets voor hun gedaan, waardoor dit nu kan. En we hebben nu niet over bekering, maar we hebben het over verzoening. En laat u met God verzoenen, want zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden, kijk, van Christus wegen. Als jij dat iemand het evangelie vertelt, dan bid jij van Christus wegen. Dus wat prediken wij aan de mensen? Laat u met God verzoenen, dat kan je zeggen, zeker. Maar als je dat tegen iemand zegt, dan zegt hij, ja, maar ja, verzoenen, vrede krijgen, maar hoe doe je dat dan? Zie je, daar heb je het, predik het woord. Weet je wat je moet zeggen dan? Is het dan, ja, je moet Jezus volgen. En geef je hart aan Jezus. Dat wordt gezegd. De tekst bijvoorbeeld uit Matteüs 25. De naakte moet je kleding geven. Je moet ze herbergen. En dat soort teksten. Nou, en als je dat gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. En je moet Jezus volgen. Nee, dat is het allemaal niet. En ook niet, je moet je geloven en dan moet je na te dopen. Dus weet je wat je moet zeggen? Laat je met uw God verzoenen. Dan is het heel, heel simpel. 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Dat Christus, nou, we zitten, wat is het aan, we kennen het, maar het staat er klip en klaar, hè? 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schrift. Dus ten eerste, het eerste van alles, heeft hij de dood van Christus aan u verteld. Dat is het evangelie. Petrus die zegt, nou, ten eerste van alles, vertel ik nou, Christus is gestorven en dan voor jullie zonden, dat zijn jullie niet. Het was bij hun juist, jullie hebben hem gekruisigd en jullie staan schuldig. Nu is de boodschap, nee, ik verkondig jullie de gekruisigde Christus die gestorven is voor onze zonden, zie je het? En dat hij is begraven en opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat is het evangelie waardoor je zalig wordt. Nou, ze is er niet helemaal mee eens zo te horen, hè? Dus ja, en dat is wat je moet horen. Dat is het evangelie wat hij verkondigt. Laat je met God verzoenen. En dan begrijp je ook dat, nou, dan raak ik ook even uit afgeleid natuurlijk. Het woord der verzoening, waardoor je vrede krijgt door dat evangelie te verkondigen aan de mensen. En Paulus zegt ook in Efeze 1 vers 13. Ik ga even mee. In welke gij ook zijt, kijk nadat gij het woord de waarheid. Dat zei Jacobus ook. Het woord de waarheid. Even kijken hoor, of dat wij zouden zijn, in welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, hier zegt hij wat het woord der waarheid is, het evangelie van uw zaligheid, dat hebben we net gehoord, dat is het evangelie waardoor je zalig wordt, je ziet dat het duidelijk anders is als met Handelingen 2 met Pinksteren, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest in belofte. En dat is de boodschap. En Paulus zegt, kijk in hoofdstuk 2 vers 16. In vers 15. Hij heeft de vijandschap, zie je, daar heb je het evangelie van verzoening. De vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in de inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Zoals we bij Jacobus zagen, door het woord de waarheid, overeenkomstig de wil van God, heeft het woord hun gebaard, als ze kinderen van God zijn geworden. Hebben het nu over het evangelie van de verzoening, waar we nu zien, nee, niet meer alleen de Jood, maar het is nu die twee, de Jood en Heiden, in één nieuw mens zou scheppen. Zie je, dat is als je het geloof aanneemt, dat hij stierf voor je zon en zonstaan. Dan zien we dat nieuwe mens. Dat zijn wij, het lichaam van Christus, Jood en Heiden in één lichaam. Die zijn beide met God in één lichaam verzoend. Dus tussen Jood en Heiden is ook geen vijandschap meer. Maar tussen God en de Jood en Heiden is die vijandschap ook weg. En de vijandschap is daarna gedood. En je ziet ook, dat is door het kruis gebeurd. Dus in 2 Korinthe 5 lazen ook net van, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. We weten dat is met Christus. Hoe deed hij dat? Nou, daar was het bloed voor nodig. Dat is natuurlijk aan het kruis. Heeft hij daar gehangen? Is het gebeurd? Maar het is pas bekendgemaakt bij de apostel Paulus. Dus daarom zegt hij ook door het kruis. Dus wat er toen gebeurde, was toen niet bekend. Maar het is niet aan het kruis op dat moment gebeurd voor ons. Dan was het absoluut nog niet bekend. Het was verborgen bij God. En het is pas bij de apostel Paulus verkondigd. Toen is deze boodschap pas bekend geworden. Daarvoor niet. Daarvoor was je niet uitgenaderd door het geloof alleen. En je moet verzoend worden. Dat kon ook niet. Want God was nog met het volk Israël bezig. Dus ja, de prediking, als we spreken over het woord der verzoening, kijk over in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Vers. Als Paulus zegt, ik heb u ten eerste verkondigd dat Christus is gestorven voor onze zonden. Kijk. Dat is de boodschap van de verzoening. Want vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Zie je het evangelie? Als Jacobus spreekt over het woord. Naar zijn wil. Dat was wel met dopen. Natuurlijk, het is door het geloof. Maar het geloof. Je hoort het evangelie. Wat doe je dan? Als je hoort, wil je gered worden. Ja, wat moet ik doen? Dat weet ik ook wel al toen ik dat vroeg. Nou, dan moet je geloven dat hij stierf voor je zon is opgestaan. En je laat je nu op dit moment dopen. Een beetje water overheen. Op dat moment, als jij gered wil worden, dan zeg je, doe ik. Absoluut, dat wil ik. Want je gelooft het gewoon. Ja, als dat van God, vanuit het woord is. En Paulus zegt nu, nee. Zegt, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Het kruis zoals Paulus dat heeft verkondigd aan ons. Zoals het aan hem geopenbaard is. Want het woord is kruis, is dat degene die verloren gaan dwaas zijn. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want kijk in vers 21. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dus voordat Paulus kwam, waar was de wijsheid God toen? Dat was ja, in het Oude Testament, in de wet en de profeten geopenbaard. De wereld heeft dat in hun eigen wijsheid. Heeft ze God niet gekend? Zijn ze niet zijn ze niet gaan zoeken, hebben ze hem niet gekend, maar zo heeft het God behaagd nu door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Nou, en dat is het evangelie van wat Paulus zegt van de verzoening, laat u met God verzoenen. Dat is heel simpel, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan, en dat is de dwaasheid van de prediking, en daardoor worden mensen zalig gemaakt die geloven. Dus ook de alverzoening. Die zegt, iedereen is gered. Hè? Die tekst waar wij het van de week over hadden. Hij is een behouder van alle mensen, maar het meest. En behouden van alle mensen, maar het allermeest van de gelovigen. Ja? Dat wordt natuurlijk gebruikt voor de alverzoening. Nee, niet iedereen is gered. Je zal moeten geloven. En ook het geloof moet je gegeven worden. Nee, je zal het moeten geloven. En dan word je zalig gemaakt. En dan moet je weten wat het evangelie is. Dat is het woord der verzoening. Daardoor krijg je vrede met God. Dat Christus aan het kruis zijn lichaam gegeven heeft tot de verzoening van onze zonden. Zijn bloed daar gevloeid heeft. En dat is wat wij moeten verkondigen. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe, naar Handelingen 20, vers 32. Dan Dus we hebben het woord der verzoening. Dat hebben we gezien net. En dan hebben we ook het woord van zijn genade. Handeling 20 vers 32. En nu broeders. Ik beveel u goden en het woord zijn genade. Ik geef jullie over aan God en aan het woord van zijn genade. Zie je dat? Hoe ga ik mijn dagelijks leven leiden? Waardoor laat ik mij corrigeren? Hoe kom ik achter de wil van God? Het woord van zijn genade. En het woord is niet het woord van de wet, bijvoorbeeld. Vraag aan de mensen, hè, hoe moet ik God dienen? Dus de geboden houden. En welke geboden? Welke inzettingen? Nou, de inzettingen die God aan de Heer Jezus Christus, aan Paulus heeft gegeven, ja. En Paulus zegt, ik geef jullie over, want jullie zullen mijn gezicht niet meer zien. En dan, ja. En hij zegt, hier hebben jullie het woord. Het was nog niet helemaal af, dat kwam later wel af. Maar op dat moment, en dat noemt hij in vers 24, het evangelie der genade Gods. Dus het goede nieuws van de genade van God. En dat is waar Paulus hun aan overgeeft. Ja? En dat is niet aan tradities, dat is niet aan de oude, niet aan de synodes, niet aan de kerkvaders, niet aan de dominees, niet aan de voorgangers, maar aan het woord van zijn genade. Dat machtig is u op te bouwen en u erfdeel te geven onder de heiligen. Dus dat woord van genade, dat is machtig ons op te bouwen. Hebben wij dat niet nodig in ons dagelijks leven? Waar spreken we anders over een fundament? Als Christus het fundament is. Sinds wanneer wordt er een fundament gelegd en er wordt niks op gebouwd? Je gaat een fundament leggen om iets op te bouwen. Ja? Nou, Petrus heeft het fundament van Christus in verband met profetie verkondigd. Maar Paulus zegt, ik heb het fundament gelegd. Ja? En niemand kan een ander fundament leggen dan geen gelegd is, dat is Christus. Dat is door de hele Bijbel heen, dus door alle eeuwen heen is dat zo. Maar let op hoe je erop bouwt. En Paulus zegt, hier is het woord van zijn genade, wat ik jullie verkondigd heb. En wij hebben nu de hele boodschap, wij hebben alle brieven van Paulus. En alle brieven van Paulus is het woord van zijn genade. Het evangelie van zijn genade. In de bedeling van de genade Gods. Dat is waar wij nu door opgebouwd worden. En dat is ook machtig om mij op te bouwen. Kijk in Romeinen 16 vers 25. Dus over te dragen aan het woord zijn de genade. Dat is niet zomaar een duiding. Of een uitspraak. Van ja, want je kan zeggen. Nou ja, het is toch allemaal genade. Peter spreekt ook over genade. Dus je zou. Nee. Machtig is u op te bouwen. En het is nu niet zo dat als wij de Heer Jezus Christus in de evangelie willen volgen. Of in de brieven daarna, na Paulus. Waar Petrus ook spreekt over genade. Maar dan heeft hij het over geprofeteerde genade in verband met het nieuwe verbond ook. Zij krijgen ook de Heilige Geest en dat soort dingen. Maar niet op dezelfde manier als wij dat hebben. Dus dat kunnen wij niet volgen. Dat evangelie, daarom zegt Paulus, het woord zijn genade is heel specifiek, moeten we dan denken aan het evangelie van zijn genade. Want de andere evangelies die kunnen ons nu niet opbouwen. Dat is onmogelijk. Kijk, Romeinen 16, vers 25, hem nu, daar staat het ook weer, die machtig is u te bevestigen. Ja, bevestigen, vastzetten, sterken. Ja, nou dat doe je dus niet met hout op een fundament. Want één keer flinke storm en het is weg. Maar met een steenhuis, ja, op een fundament. Geen hout hooi stoppelen, maar goud, zilver en kostelijke stenen. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Dat willen wij als gelovigen. Tenminste, ik wel. Toen ik gelovig werd, ja, en dan, wat wilt u, Heer? En dan, ja, dan wil je, wat is de wil van u? En je wilt toch ook, je hebt een uitzicht op de toekomst. En je wil ook de problemen in je leven, want die hebben we allemaal, die wil je natuurlijk oplossen met de Heer. Want voorheen heb ik het geprobeerd, toen kwam ik er niet uit. Nu heb ik iemand, die kan mij helpen in alle omstandigheden. Nou, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat staat op de eerste plaats, mijn evangelie. Er is maar één die dat zegt, dat is Paulus. Petrus heeft dat nooit gezegd. Zou je kunnen zeggen, ons. met die anderen. Maar het is de Heer Jezus Christus, ja. Daar is hij mee opgetrokken. En die heeft aan hun verteld wat ook grotendeels in het Oude Testament natuurlijk allemaal stond. En preekt zich niet mijn evangelie. Het is niet exclusief aan hem geopenbaard. De apostelen hebben het allemaal gehoord. Nee, maar Paulus op mijn evangelie, want het is aan mij persoonlijk geopenbaard. Kijk, de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Die al die tijd in het zegen is geweest. Staat hier van de tijden. Sinds de tijd gekomen is, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan vers 2, vanaf dat moment, het is allemaal nooit bekendgemaakt, maar verzwegen. Maar nu geopenbaard is, dat is in de bedenking der genade. Bij de apostel Paulus, daar begon het. En door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid, des geloofs onder al de heidenen, bekend is gemaakt. En de profetische schriften, die lees ik ook. Maar Paulus haalt een aantal keren de Bijbel ook aan van het Oude Testament. En dan zegt hij, gelijk geschreven is. Ja? In overeenstemming wat profeten toen bijvoorbeeld ook zeiden, dat de heidenen gered zouden worden. Als je nu zegt, hey, de heidenen, het evangelie, dat, hier staat het, dat de heidenen tot gehoorzaamheid des geloofs worden gebracht. Dan is dat geen vervulling van profetie. Maar het is wel in overeenstemming met profetie. Overeenkomstig profetie. In profetie was het heidenen was ook de bedoeling dat ze gered werden. Maar dan via het volk Israël. En nu worden ze gered zonder Israël. Nog steeds dat de heidenen gered kunnen worden. Dus de verborgenheid is niet dat heidenen gered worden. Dat is altijd Gods doel geweest. Voor de bedeling der genade. Tijdens de bedeling der genade. En daarna. Het zou wel mooi zijn. Alleen maar dat Joden gered zouden worden. Dan heb je wel zoiets van. Hey, die zijn uitgeverkoren, gered. En de rest mag allemaal omkomen. Nee, dat is niet zo. Maar goed, hij zit hier dus machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En dat is dus mijn evangelie, dat is het woord. Dat noemt Paulus, ik geef jullie over aan het woord zijnde genade dat machtig is u op te bouwen. Dat is die bevestiging, dat is het sterke. Dat is op dat fundament stevig bouwen. Dan krijg je ook die overtuigingen. Niet alleen de kennis, hè, maar ook de kracht om de zonde in jou niet te laten heersen. Er is maar één evangelie. Wanneer word je opgebouwd? Wanneer word je opgebouwd? Als de zonde in je heerst? Of als de zonde niet in je heerst? Ja, natuurlijk. Dat is als de zonde niet in mij heerst. Dan word ik opgebouwd. Dan laat ik de zonde niet in mij heersen. En dat doe ik, wat Paulus zegt, met het woord van zijn genade. Alleen dat, dat geeft ons zekerheid. Dat geeft ons overwinning. Dat geeft ons een hemelse erfenis. En hoe wij dit allemaal door acceptatie van het geloof in de Heer Jezus Christus kunnen verkrijgen. God heeft het allemaal al gedaan. Hè? Dat is het mooie met de genadeboodschap. Hij heeft alles gedaan. Wat moeten wij doen? Alleen maar het geloof aanvaarden. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet het woord lezen. De redding, dat is eenmaal geloven. De bevestiging, dat is ook steeds geloven. Maar dat is een blijvend bezig zijn, toch? Dus met het woord, je gaat in het vlees leven, moet je niet denken dat je bevestigd wordt. Hoe word je bevestigd? Naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus. Dat betekent lezen, geloven en doen. En toepassen. En dan kunnen mensen zeggen, gaan we mee naar Hebreeën 5. Hebreeën 5, vers 13. Tijd. Ik kan een hoop zeggen bij mensen. En soms zegt het helemaal niks. Op zich zegt het helemaal niks bij een gelovige. Je zou denken, nou, ik ben sinds 1989 ben ik een kind van de Heer. Toch? 89 jaar. Dus dat is 27 jaar alweer. Ik sprak toen een broeder, die zei toen dat hij 16 jaar een kind van God was. Of 14. Toen dacht ik, zo, hey, dat is geweldig, 14 jaar. Nu ben ik zelf 26 jaar alweer. Alweer een kind van God. En dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, in al die jaren, dan zal je wel echt gegroeid zijn. Maar dat hoeft, mensen kunnen 20, 30 jaar in de kerk zitten of gelovig zijn en nog steeds een kind in het geloof zijn. Dus die bevestiging, die zie je dan ook niet. Want kijk, hier in Hebreeën, dat is al aan Hebreeën geschreven, maar het is een beetje hetzelfde te vergelijken is het wel. Want hij zegt in vers 11, van de welke wij hebben vele dingen zwaar te verklaren. Te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijn. Ze zijn traag om te horen. En want gij, daar gij leraars behoren te zijn, kijk, vanwege de tijd, hebt wederom voor nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn, de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk voor nodig hebben, niet vast te spijzen. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Zie je, iemand die nog met melk bezig is, iemand kan na 20 jaar nog met melk bezig zijn. En die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Maar de volmaakte is de vaste spijze die door gewoonheid, dat wil zeggen door gewenning, door oefening, kijk, de zinnen geoefend hebben tot onderscheid, scheiding bij des goeds en des kwaads. Ja, dat was voor mij het grootste verlangen, ook vlak voor ik geloof kwam, dat ik echt bepaalde dingen kon zeggen, ook als, ik was een christen, als een christen kon zeggen, van, nee, zo is het, God zegt zo, dat is mijn mening ook, boom, weet je wel. Nou, dat, toen ik eenmaal geloof werd, toen kreeg ik die standaard natuurlijk ook, dat was Gods woord. Maar vooral toen ik eenmaal ging rechtstijnen, toen ik echt een ware standaard was. En dan kan je dus inderdaad zeggen, hé, wacht even, ik kan nu goed onderscheiden wat goed is en kwaad is. Niet alleen wat zondig is en niet zondig is, maar vooral wat in overeenstemming met Gods woord is en niet voor ons in deze delen genade. Onderscheiden beide des goeds en des kwaads. En dat is iemand die is dan ervaren in het woord der gerechtigheid. Dus ja, het kan bij sommige mensen kennis zijn, maar soms ook heel weinig, wat ik net al zei in het begin. Die mensen zeggen, ik wil echt, die zit nog steeds, ik wil niks horen. En die mevrouw waar ik ermee sprak, dat is 2 weken geleden dan, die ik de Bijbel inwerkte, nou, die wist best wel veel over de Bijbel. Maar toch, hele simpele dingen die ik noemde, was een compleet onervaring. Compleet onervaring. Dus hij had echt geen ervaring in het woord der gerechtigheid. Want ze was nog een kind. Dus ze kon nog niet onderscheiden wat goed en kwaad was in verband met het woord van God in deze tijd van genade. Kijk, als je één vers citeert uit de Bijbel, heb je altijd gelijk. Gewoon, want Gods woord is altijd waar. Maar het gaat erom of wat jij leest, of dat ook voor ons voor toepassing is in deze tijd. En als je dat weet, dan ben je ervaren in het onderscheiden des goeds en des kwaads. En wij zijn daartoe in staat, want wij hebben Gods geest ontvangen. Iemand die Gods geest niet heeft, die onderscheidt niet de dingen. Die begrijpt ze niet en kan ze niet onderscheiden. Wij wel. Maar als jij het woord waar niet recht snijdt, dan heb je de basisdingetjes dan nog wel. Maar als je alleen al gaat praten over redding, eeuwige zekerheid of niet, kwijtraken of niet, dan begint het al. En als je woorden waar het rechtsneden kent, dan weet je gewoon, ik ben verzegeld tot de heilige dag, tot de dag der verlossing. Dus ja, dat kan niemand. Daar is geen twijfel over mogelijk. Nou, het laatste punt is Colossens 1 vers 25. Paulus zegt in vers 24, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Paulus verblijdt zich, hè? Hij spreekt ook in vers 11 over die lijdzaamheid en langmoedigheid, dat hij bekrachtigd is en dat hij in die verdrukking blij kon zijn. Nou, je ziet gelijk een paar versen daarnaast, dus in vers 24, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welke is de gemeente. Dus in verband met de verborgenheid. Je kan verdrukkingen lijden vanwege de verborgenheid. En Isis zal hier maar de dienst uitmaken. Nou, die maken geen onderscheid tussen mensen die recht snijden van het lichaam van Christus. Of dat je nou bij een baptistengemeente zit. Als jij beleidt dat Christus jou verlost is, dan ga je er gewoon aan. Ja, zo is de situatie gewoon. Dus ja, maar Paulus spreekt hier over, hij heeft hier geleden de overblijfsel van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het lichaam van Christus. En dat is de boodschap, het evangelie van Gods genade. Dat is aan Paulus bekendgemaakt. En we hebben ook gezien, Petrus die sprak, die zegt ook in Handelingen 3, de profeten hebben gesproken. En de profeten hebben dit en hebben dat gezegd. Maar Paulus spreekt er niet over, want dat kan helemaal niet. Dus de vervolging toen de tijd, toen voordat Paulus kwam, was hij ook inderdaad bij de kleine kudde. Maar we zien nu dat de vervolgingen is nu niet in verband met profetie, maar is in verband met de verborgenheid. Dat is de toorn van Satan is daarop gericht. En Paulus zegt in vers 25, welke dienaar ik geworden ben. Ik, zie je, niet wij, ik. Wat is aan hem geopenbaard? Kijk, naar de bedeling Gods die mij gegeven is, weer aan mij. Niet aan ons, nee, aan mij. Waarom? Om te vervullen het woord van God. Het woord van God is vervuld. Het geschreven woord is compleet nu. Dus ik heb hier de Bijbel. Ik geloof in die Bijbel. Ik geloof dat het Gods woord is. Voordat ik rechts snijd, had ik ook die hele Bijbel. Maar toen gooi ik een beetje door elkaar heen. Ik weet het nu rechts snijden. Maar het is nog steeds voor mij het woord der waarheid. En Paulus heeft het woord gecompleteerd. Zoals Johannes, zeg maar, met openbaring eigenlijk profetie heeft gecompleteerd. Hij heeft dat in een visioen gezien. En je hebt Jacobus, die vrij vroeg geschreven. Dan heb je natuurlijk 1 en 2 Petrus om een handeling geschreven, hoor. En dan heb je Judas en... heb ik er een overslaan? Hebreeën. Hebreeën is geschreven voor het jaar 70. Hè? Dan zie je duidelijk dat de tempel er nog stond. En dan zie je ook openbaring. Dus openbaring, geloof ik zelf, ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, hij is sowieso een handeling geschreven. Zeer zeker niet in het jaar 90 of 100. Dat wordt gezegd. Maar Johannes heeft, zeg maar, profetie, zeg maar, compleet gemaakt. Hij zegt ook aan het einde van het boek, verzegel het en de profetie, even gauw, ik houd dat mijn hoofd zeggen, hoor. Maar, hoe zeg ik het ook weer? Misschien kan ik het niet vinden, hoor. Hij zegt, indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit heiligstand. Nou ja, het boek is klaar. Oh ja, in vers 10, 21, 22, vers 10. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is erbij. Nou goed, in ieder geval, profetie is klaar. Bij Paulus is de verborgenheid compleet. We weten, als hij 2 Timotheus schrijft, die hebben we pas behandeld. Hij zegt, ik heb de strijd gestreden en ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. En vanaf dat moment, dat was de laatste wat hij geschreven heeft, 2 Timotheus brief. En hier zien wij ook staan, hij is de dienaar van naar de bediening Gods, die aan hem gegeven is om het woord van God te vervullen. Dus het woord van God is vervuld, dit is het woord van God. Het woord van God is zonder brief van Paulus niet compleet. En voordat hij er was wel, nog wel, tot wat er toen bekendgemaakt werd, toen kreeg je natuurlijk de apostel Paulus. De verborgenheid is helemaal compleet. Ik zelf geloof ook dat hij ook de laatste is geweest tot wie God gesproken heeft. En met 2 Timotheus is dat opgeschreven, punt. Want er is, kijk, Johannes de Doper, die zegt ook de openbaring van Jezus Christus. Die heeft hij hem gegeven, maar dat heeft hij in een visioen gezien. En hij heeft het opgeschreven. En Paulus heeft hier Jezus Christus als enige, na zijn hemelvaart, heeft hij hem in levende lijven gezien. En ja, je zag bij Ezechiël hoe dat ging, hè? God sprak via zijn geest tot Ezechiël. Maar Paulus heeft de Heer Jezus Christus persoonlijk gezien. En heeft die boodschap aan hem bekendgemaakt. Waardoor het woord van God compleet is. Waarom is dat zo belangrijk? Het woord van God is compleet. Dat wil zeggen dat nu bij iedereen ook bekend is het plan van God wat hij had. Namelijk dat het op aarde was. Tot Paulus was alleen dat bekend. Maar het woord van God was nog niet helemaal compleet. Want toen kwam hij met de verborgenheid dat hij ook nog in de hemel daar een plan heeft. En daar passen wij nu in. Dus als het woord van God nu compleet is, dat betekent ook, hij heeft zijn plan ook, is ook, dat was al compleet, maar is nu ook helemaal bekend gemaakt geworden. En dat is de bediening van de apostel Paulus geweest. En dat is ook nog steeds onze bediening om dit aan de mensen te vertellen. Zolang de Heer nog niet gekomen is. En wie weet hoe lang het nog duurt. Misschien wel heel snel. Dat is onze verwachting en onze hoop, toch? Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u, Vader, voor het evangelie van uw genade. En dat we ook in gehoorzaamheid zullen zijn aan het woord van uw genade. En dat we het niet zullen vervalsen op een verkeerde manier. Het zullen gebruiken, Vader. Maar alleen tot de eer en glorie van u. In de naam van onze Heer en Heiland. Amen.